Gemeente, namens de kerkraad deel ik u mee dat aanstaande dinsdagavond de kerkraad hoopt te vergaderen. En dat de collecte op Goede Vrijdag, zo de Heer wil, de dienst vangt dan aan om 7:30. De collecte zal dan bestemd zijn voor de ondergrondse kerk. En met paaszondag zal de collecte bestemd zijn voor de evangelieverkondiging in Oost-Vlaanderen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 9 en daarvan het 4e en het 5e vers. Psalm 9. Luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing is uit de tweede brief van de apostel Petrus en daarvan het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 11. 2 Petrus 2, vers 1 tot en met 11. En in aansluiting op de schriftlezing zingen we Psalm 75, het vijfde vers. 75, vers 5. 2 Petrus 2. En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen, die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen, ook de Heere die hen gekocht heeft verloochenende en een haastig verderf over zichzelf brengende. En velen zullen hun verderfenissen navolgen, door welke de weg der waarheid zal gelasterd worden. En zij zullen door gierigheid met gemaakte woorden van u een koopmanschap maken, over welke het oordeel van overlang niet onledig is, en hun verderf sluimert niet. Want indien God de engelen die gezondigd hebben niet gespaard heeft, maar die in de hel geworpen hebbende overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden, en de oude wereld niet heeft gespaard, maar Noach, de prediker der gerechtigheid, zijn achttal bewaard heeft, als hij de zondvloed over de wereld der goddelozen heeft gebracht, en de steden van Sodom en Gomorra tot as verbrandende met omkering veroordeeld heeft, en tot een voorbeeld gezet degene die goddelooselijk zouden leven, en de rechtvaardige Lot die vermoeid was van de ontuchtige wandel der gruwelijke mensen daaruit verlost heeft, want deze rechtvaardige man, wonende onder hen, heeft dag op dag zijn rechtvaardige ziel gekweld door het zien en horen van hun ongerechtige werken. Zo weet de Heere de goddelozen uit de godzaligen uit de verzoeking te verlossen en de onrechtvaardigen te bewaren tot de dag des oordeels om gestraft te worden. Maar allermeest degene die naar het vlees in onreine begeerlijkheid wandelen en de heerschappij verachten, die stout zijn, zichzelf behagen en die de heerlijkheden niet schromen te lasteren, daar de engelen in sterkte en kracht meerder zijnde geen lasterlijk oordeel tegen hen voor de Heere voortbrengen. Tot zover. Heidelbergse catechismus in zondag 4. Vorige week hebben we met elkaar gelezen zondag 4 vraag en antwoord 10. Ik wil u die vraag en antwoord nogmaals lezen en ik lees er dan ook vraag en antwoord 11 bij. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Nee, hij, geen zins, maar hij vertoornt zich schrikkelijk bij de over de aangeboren en werkelijke zonden en wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwiglijk straffen, gelijk hij gesproken heeft, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Is dan God ook niet barmhartig? God is wel barmhartig. maar hij is ook rechtvaardig. Daarom zo eist zijn gerechtigheid dat de zonde welke tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel gestraft worden. Wij willen over de bediening van het woord des Heren God zo misbare zegen bidden. En wij willen dan dankzegging doen voor zuster Aldeliste en broeder Vroegendewijk, Korte Weegje, die vanmorgen na hun ziekte allebei weer in de kerk mogen zijn. Heren, u hebt ons in deze week die weer voorbij gegaan is willen sparen. Niemand onzer is door de dood weggenomen. We zijn hier in uw huis nog in redelijke welstand. We zijn alle gespaard door uw hand, door uw goedheid, verzorgd, gezegend. En al die dingen mogen ons er wel toe brengen en die moeten er ons toe dringen om u in oprechtheid te erkennen en dank te zeggen voor de weldaden ons nog verleend. Want wat een voorrecht is het, Heere, dat we nog mogen zijn in het land der levenden, in het heden der genade. En dat u ons ook aan de morgen van deze dag nog uw woord, uw evangelie schenkt, waardoor gij ons spreekt van uw genade voor zondaren, het woord waardoor u ons wijst op de weg der ontkoming, op het leven dat in u te vinden is, op de zaligheid, de vergeving van zonden, de mogelijkheid om met God verzoend te worden en in verzoende gemeenschap met de Heere te leven. Heere, als wij deze dingen zien en bedenken, dan moet het ons inderdaad toch wel een wonder zijn dat wij hier nog mogen zijn, in tegenstelling tot wat we verdiend hebben en waardig zijn. Want het is waar, deze week hebt u ons gespaard en u hebt ons gezegend. En u hebt ons ook in welstand nog weer hier willen brengen. En u geeft ons nog uw woord en u doet zoveel dingen, zoveel zegeningen schenkt u aan ons. Maar daartegenover staat dat wij tegen u gezondigd hebben en dat we gedaan hebben wat kwaad is in uw ogen. Heere, we hebben gedaan wat niet is in overeenstemming met uw heilige wil, maar wat afwijkt van uw rechten en wat tegen uw wil en tegen uw wet ingaat. Ons leven is een leven vol zonde, vol ongerechtigheid. En dat zit hem niet alleen aan de buitenkant, dat is niet alleen een kwestie van wat we doen, maar dat zit hem ook aan de binnenkant van ons leven. Heere, ons hart is niet goed. Ons hart is boos en verdorven. En ook na ontvangen genade is er nog zoveel boosheid en zonde in uw volk overgebleven. Heere, als we dan letten op wat wij gedaan hebben en wat wij geweest zijn, hoe wij ons gedragen hebben, wat we niet gedaan hebben terwijl we het wel moesten doen en wat we gedaan hebben terwijl we het moesten nalaten. Als we zien, Heere, hoe ons leven is, hoe ons hart is, ach, dan is het zeker een wonder dat u ons nog in geduld en langmoedigheid draagt en dat u ons nog doet horen dat er bij uw genade en barmhartigheid is. Geef dat wij waarlijk in de verootmoediging voor u mogen buigen en dat op deze zondagmorgen we alle die plaats mogen innemen waar wij als arme zondaren in onszelf u ons voor u mogen verootmoedigen en u om uw genade mogen aanroepen, voor het eerst of bij vernieuwing. Geef dat we die plaats mogen kennen, Heere, waar we buigen in het stof, enerzijds in diepe verwondering vanwege uw grote langmoedigheid en uw trouw, en anderzijds met het gebed, met de roep om genade, omdat alleen genade ons redden kan, omdat alleen goddelijke genade ons behouden kan en omdat alleen in de weg van genade onze zonden kunnen worden weggenomen en ons hart gereinigd van dode werken en omdat alleen door genade wij tot u genomen en in uw gunst en gemeenschap hersteld kunnen worden. O Heere, bind deze dingen op ons hart. Ook als we vanmorgen uw woord mogen gaan beluisteren, uw woord dat vanmorgen tot ons komt, En dat ons iets laat zien van de gevolgen, van de bittere consequenties van de zonde, die naar uw heilig recht op de mens moeten komen, maar waaruit gij nochtans ook bevrijding en verlossing kunt en wilt geven. Heere, doe het ons verstaan wat uw woord in dit morgenuur tot ons te zeggen heeft. En wilt gij ons naar huis doen gaan straks na de prediking van uw woord, nadat wij deze dienst hebben beleefd. Wilt u ons naar huis doen gaan met diepe indrukken in ons hart van wat uw woord ons gezegd heeft, opdat het niet ledig tot u zal wederkeren, maar opdat het zal doen alles wat u behaagt, en opdat het voorspoedig zal mogen zijn in datgene waartoe gij het nog onder ons zendt. Laat uw woord dan zondaren nog tot bekering mogen brengen, Heere. Laat uw woord nog tot het hart mogen ingaan met zoveel kracht en met zoveel majesteit, dat we ons niet langer durven en kunnen verzetten tegen u en verharden in de weg der zonde, maar dat er een breuk zal komen met de zonde en dat we met de verloren zoon terug zullen keren met schuldbelijdenis. O Heere, werk met kracht en met majesteit in het hart van hen die onbekeerd zijn, en wil hen op de knieën brengen, opdat zij leren vragen naar God hun maker, opdat ze u mogen nodig krijgen. Heere, wilt gij het toch in het midden der gemeente bekendmaken? Wilt gij uzelf openbaren als de God die nog zondaren redt van het verderf, waarin ze door hun zonde zijn terechtgekomen? Wat is het lot? Wat is de toestand van de mens buiten God toch vreselijk? En we hebben er van nature geen erg in en geen oog voor. Heere, open onze ogen en geef dat we er erg in krijgen. Hoe onze toestand is, opdat we het er niet in uit kunnen houden, maar opdat er een roepen, een vragen, een worstelen mag zijn aan de troon der genade. Heere, hoor ons. Heere, bekeer ons. Maar wilt gij ook in het leven van uw volk en van uw kinderen werken, Heere? Ook zij hebben het nodig om steeds weer te kennen de schrik des Heeren, om zo steeds weer opnieuw bewogen te worden tot het geloof. O, ze hebben het ook nodig om ingeleid te worden in de diepte van de verdorvenheid van het hart, ook in de diepten van de straf die ze verdiend hebben, het vreselijke van de zonde en daarom ook vreselijke van de gevolgen van de zonde, opdat ze ziende deze dingen beter en dieper en rijker verstaan mogen wat de Heere Jezus alles heeft doorworsteld om hen van die vreselijke ellende te verlossen. Opdat zo ook in deze dingen geleerd mag worden, Heere, de algenoegzaamheid en de volkomenheid van het offer van de Heere Jezus Christus, opdat hij dierbaarder en opdat hij noodzakelijker mag worden, en opdat zij in hem alles mogen zoeken en vinden voor tijd en eeuwigheid. Heere, wij bidden van u, heilig uw woord aan het hart van een ieder onzer. Zoals u weet dat we het nodig hebben, wilt gij het toepassen, beter dan een dienaar des woords het ooit zal kunnen toepassen. Want als gij het toepast, Heere, dan maakt gij het zo persoonlijk dat het voor de persoon, voor het individu, juist op zijn plaats is. Wij bidden, Heere, of gij zo met uw Heilige Geest wilt werken in ons midden, en of gij in ieder onzer wilt gedenken en ons een persoonlijke zegen wilt schenken. Wij vragen u dat voor een ieder onzer, Heere. Maar wij vragen u dat ook voor degenen die met ons meeluisteren, hoewel ze niet met ons mee konden vergaderen. Zegen ook hen, en wilt gij hen in hun omstandigheden van ziekte of van ouderdom of anderszins goed en genadig zijn, opdat ook in de huiskamer of waar ze zich ook bevinden, het evangelie zijn kracht zal mogen doen. We vragen u, Heer, of gij gedenken wilt aan allen die ziek zijn en die door ziekte niet meer naar de kerk kunnen komen. We smeken u of gij hen gedenken wilt in uw gunst. Want Heer, het is altijd nodig dat gij ons gedenkt. Dat hebben we nodig naar de ziel. maar dat hebben we ook van dag tot dag en van uur tot uur nodig naar ons lichaam. En zeker in dagen van ziekte en van pijn. Wilt gij uzelf openbaren als een God die een toevlucht wilt zijn, ook in de dag der benauwdheid en ook in de moeite en in de zorgen van het leven. Wij bidden u, Heer, of gij gedenken wilt in bijzonder aan broeder Van Wezel, die zo ernstig ziek is. En, Heere, u weet niet alleen zijn omstandigheden wat het lichaam betreft. U kent niet alleen de zwakheden. U weet niet alleen hoe zijn lichaam afgebroken en al maar zwakker en minder wordt. Maar u weet ook wat hij voor zijn ziel nodig heeft. Schenk hem, zowel voor dit leven als voor het eeuwige leven, alles wat hij nodig heeft en laat zijn hoop op u de Heere gevestigd mogen zijn. Heere, geef dat hij toch veel de toevlucht mag nemen tot u en tot de troon uwer genade. Wij bidden u of gij gedenken wilt aan alle die het moeilijk hebben, alle die beproefd zijn, alle die een weg van zorg en druk moeten gaan. We bidden u ook, Heere, dat gij gedenken wilt in dagen van voorspoed, van zegeningen, als er bijzondere zegeningen ontvangen werden en als we bijzondere zegeningen mogen zien in ons leven. En dat geldt ook van een tweetal in ons midden die vanmorgen nadat ze een tijd niet naar de kerk konden, nu weer wel met de gemeente mochten opgaan. Heren, we mogen u erkennen voor uw weldaden, dat gij hen gespaard hebt en dat gij hen verzorgd hebt tot op dit ogenblik en dat gij het nog wel wilde maken. U hebt het alles zo bestuurd, Heere, dat ze vanmorgen naar uw huis mochten komen. Wilt gij hen hier een zegen ter zaligheid schenken? Wilt gij hen genade geven om in alle dingen het van u te verwachten, maar bijzonder ook wat de noden van hun ziel betreft bij u te schuilen? Heere, laat zo uw zegen zijn over allen en over een ieder, tot eer van uw naam. Wij vragen u ook of gij gedenken wilt aan de arbeid in uw koninkrijk, de verkondiging van het evangelie, waar dat ook plaatsvindt in deze wereld. Laat uw naam verheerlijkt worden in het werk van mensen, hoewel dat in zichzelf onmogelijk is, Heere, want de mens en zijn werk is altijd met zonde omvangen en daarom ongeschikt om uw eer en grootheid toe te brengen. Maar als gij het verkiest om u er niettemin in te verheerlijken, door er uw onmisbare zegen aan te verbinden en door er de kracht uw geestes aan te verbinden, Heere, dan zult u er niettemin toch in verheerlijkt worden. Laat zo de prediking mogen dienen tot uitbreiding van uw rijk. Laat zo ook het leven en het getuigenis van uw volk en kinderen mogen zijn tot eer van uw naam en tot verheerlijking van uw deugden. Ja, maak uw kerk getrouw om zo te spreken en zo te leven, dat ze in deze wereld mag zijn een licht op een kandelaar. Hoor ons, o God, en vergeef ons al onze zonden. Delg al onze ongerechtigheden uit om het bloed van uw Zoon, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 119 en daarvan vers 60 en 69. 119 vers 60 en 69. de vierde zondag van onze Heidelbergse catechismus behoort nog tot het stuk der ellende en vertelt ons nog wat kennis we nodig hebben in dit stuk der ellende, opdat wij ook weten wie we zijn en wat we verdiend hebben en in welke ellende en nood en dood we zijn terechtgekomen door onze zonde en waaruit de Heere ons verlossen moet. We hebben gezien dat de mens gevallen is, dat hij zondaar geworden is, zo totaal zondaar, zo totaal verdorven, dat we moeten belijden dat hij onbekwaam is tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. En niettemin, zo hebben we ook gezien, blijft de Heere toch van die onbekwame en ongeschikte mens eisen in zijn heilige wet wat hij niet meer doen kan. En als de mens dan niet volbrengt wat God van hem eist, dan toornt God. Dat was de boodschap van vorige week zondagmorgen. De boodschap ging toen over de toorn van God tegen de zonde des mensen. En we hebben gezien hoe de schrift over die toorn spreekt, duidelijk, onontkoombaar, met alle ernst en op zo vele plaatsen. En daarom de toorn Gods en de boodschap van die toorn Gods moet toch ons duidelijk voor de aandacht staan, moet ons hart bezighouden, moet ook voorwerp van onze meditatie zijn, opdat de schrik des Heren ons zou bewegen tot het geloof. Onze catechismus zegt daar nog meer van, meer dan we vorige week zondag hebben gezien. Want, zo komt hier ook aan de orde de vraag, wat doet God dan in zijn toorn? En het antwoord op die vraag volgens zowel de tiende als de elfde vraag in de catechismus is: God straft. Hij toornt en daarom straft hij ook. Met tijdelijke straffen, met eeuwige straffen. Of zoals het in antwoord 11 staat, met de allerhoogste straf. Dat is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel. Toorn Gods komt openbaar. Daarin dat God oordelen brengt. Ook op deze aarde. Er zijn immers rampen en oordelen in deze wereld. Die zijn er altijd geweest, die zijn er ook nu, die zullen er zijn zolang de wereld bestaat. Waarom is dat? Is dat toevallig? Is dat omdat dat nu eenmaal zo is? Is dat omdat de mensen elkaar niet verdragen? Ach, je kunt van oorlogen en van ruzies nog zeggen dat dat een gevolg is van de haatdragendheid en de onverdraagzaamheid van de mens. Maar er zijn ook andere oordelen die niet door de mensen op deze wereld gebracht worden. Dingen die gebeuren in het rijk der natuur, geweldige rampen, oordelen in de vorm van aardbevingen en watervloeden en hongersnoden. Dingen waar de mens niet in meewerkt, waar de mens zelfs helemaal buiten staat. Hoe komt dat dan? Is dat dan een speling van het lot? Is dat dan de gang van zaken in de natuur? Nee, de schrift vertelt het ons. Is er een kwaad in de stad dat de Heere niet doet? God heeft zijn hand in al die dingen. En we moeten het in het licht van de schrift zo zien dat daarin de straffende hand, de oordelende hand van de Heere in is. Hij doet al die dingen en hij zou ze niet gedaan hebben als de mens geen zondaar geworden was. En als de aarde niet vervuld was van boosheid. Maar omdat de aarde vervuld is met ongerechtigheid en omdat de schepselen hun schepper tergen en onteren, daarom openbaart de toorn van God zich in de straffen die hij brengt. Hij neemt wraak. Hij laat de goddelozen de beker van zijn gramschap drinken. Of om het met een andere uitdrukking uit de schrift te zeggen, hij vergeldt de goddeloze de weg op zijn hoofd. En dat doet de Heere niet alleen straks, als hij wederkomt als rechter van alle mensen. op de oordeelsdag, zeker dan komt de Heere ook met oordelen. Dan komt de Heere ook met de gerichten. Maar dan niet alleen, hij doet het nu al. Nu is die hand, die straffende hand des Heeren al waar te nemen. En nu moeten we er al acht op slaan. De straf is naar het woord van de catechismus een eeuwige straf. Maar het is niet alleen eeuwige straf die de Heere brengt. Hij wil na zijn rechtvaardig oordeel ook met tijdelijke straffen straffen. En wat zegt niet alleen de catechismus daarover? Wat zegt, zo vragen we vanmorgen, het woord van de Heere daarover? Is dat ook bijbels? Spreekt ook de schrift over die straffen die God doet komen? Ik wil met u vanmorgen vier voorbeelden uit de schrift naar voren halen, waarin we die straffen van de Heere kunnen zien. En we vinden ze samen vermeld in de tweede Petrusbrief, in het hoofdstuk wat we gelezen hebben, en in de brief van Judas. In Petrus, 2 Petrus 2, de verzen 4 tot 9, lezen wij drie voorbeelden van de straffen die God gebracht heeft. 2 Petrus 2, vers 4 tot 9. In vers 4 lezen we dat God de engelen die gezondigd hebben niet gespaard heeft. In vers 5 lezen we van Gods straf over de oude wereld, waar slechts 8 mensen aan ontkwamen. In vers 6 lezen we van het oordeel Gods over de steden van Sodom en Gomorra, die tot as verbrand zijn. En dan in de brief van Judas, een paar bladzijden verder in de Bijbel, daar vinden we ook drie voorbeelden. Twee zijn dezelfde als in Petrus en er is er één nieuw bij. Judas 5 tot 7. Daar is in vers 5 dit woord, maar ik wil u indachtig maken, als die dit eenmaal weet dat de Heere het volk uit Egypte verlost hebbende, wederom degene die niet geloofden verdorven heeft. Dat eerste voorbeeld spreekt dus van Israël in de woestijn, onder de straffende hand van God. Tweede voorbeeld is ook hier weer dat van de engelen, die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonsteden verlaten hebben. En het derde voorbeeld in vers 7 is ook hier bij Judas weer Sodom en Gomorra en de steden rondom dezelfde. In historische volgorde wil ik vanmorgen een ogenblik met u nadenken over de straf van God over de engelen. De straf van God over de oude wereld. De straf van God over de steden der vlakte. En de straf van God over het volk in de woestijn. Hoe dat gegaan is met de val van de engelen, ik kan het u niet tot in alle onderdelen vertellen, want de schrift vertelt het ons niet. Petrus zegt dat ze gezondigd hebben. En hij gebruikt daar een woord dat eigenlijk betekent, ze hebben hun doel gemist. God had ze met een bepaald doel geschapen, dat hebben ze gemist. Daar zijn ze langsheen gegaan. Die engelen zijn doelmissers geworden. Judas zegt er dit van, ze hebben hun beginsel niet bewaard, maar ze hebben hun eigen woonsteden verlaten. Wat dat ook allemaal mogen betekenen, dit is duidelijk. Die zonde, die opstand, dat verlaten van hun eigen woonsteden en dat niet bewaren van hun beginsel waarin ze geschapen zijn, dat heeft tot gevolg gehad dat de Heere hen uit de hemel geworpen heeft. Of zoals Petrus zegt, dat de Heere hen in de hel geworpen heeft. En dat hij hen daar met ketenen geboeid heeft en hen zo in arrest gehouden heeft tot op de dag van het oordeel. Judas zegt zoiets, iets dergelijks. Hij heeft ze tot het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder de duisternis bewaard. Nou, ontegenzeggelijk, ieder verstaat daarin dat de Heere oordeel, dat de Heere straf over die engelen gebracht heeft. Zijn toorn is tegen hen ontbrand. En in zijn toorn heeft hij hen bezocht. Heeft hij hun boosheid vergolden. Hij heeft al straf op hen gebracht. Ze zijn al gebondenen. Ze zitten in ijzeren ketenen. Ze zitten onder het oordeel der duisternis. En dat is nog maar voorlopig. Want er komt nog de grote dag van de afrekening. En dan zullen de boze geesten, de gevallen engelen, hun gerechte straf ontvangen. Zodat ze tot in eeuwigheid verbannen zullen zijn in de buitenste duisternis. Dat is één demonstratie, één openbaring van de toorn van de Allerhoogste tegen de zonde, de opstand van zijn schepselen. Het gaat hier niet over mensen, het gaat hier over engelen, maar niettemin, ook tegen de zonde van de engelen toornt God schrikkelijk. En hij brengt over die zondaars uit de hemel de vreselijkste straffen. De tweede openbaring van de toorn van de straffende gerechtigheid van God vinden wij in de geschiedenis van de oude wereld. Daarmee bedoelen we de wereld van de dagen van Noach. Dat was een wereld waarin de zonde zijn intrek genomen had. En waarin de zonde hoe langer hoe meer beslag had gelegd op het leven van mensen, op het hart van mensen en zo ook op het hele doen en laten van mensen. En het was zo ver gekomen dat de Heere de goddeloosheid van de inwoners van deze aarde niet langer wilde aanzien. Wat was het dan dat de Heere tot toorn bewoog? Laat ik het u lezen. In tegenstelling tot wat we zo pas zeiden van de engelen en van hun val, waar we niet veel van weten, weten we van die zonde van de eerste wereld, van de oude wereld, wel heel wat. Daar spreekt de Heere uitvoerig over. Wat heeft hem dan zo gegriefd? Wat heeft God dan tot toorn bewogen? Wat heeft hem ertoe gebracht om die geweldige watervloed over de aarde te brengen, zodat alle leven werd gedood? Wel, lees het in Genesis 6, vers 5 tot 7. En de Heere zag dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde. En al het gedichtsel der gedachten zijns harten te allen dagen alleenlijk boos was. Toen berouwde het de Heere dat hij de mens op de aarde gemaakt had en het smartte hem aan zijn hart. En de Heere zeide, ik zal de mens die ik geschapen heb verdelgen van de aardbodem. Van de mens tot het vee, tot het kruipend gedierte en tot het gevogelte des hemels toe. Want het berouwt mij dat ik hen gemaakt heb. En lees dan ook in hoofdstuk 7, vers 11 tot en met 13. In het 600ste jaar van het leven van Noach. In de tweede maand, op de 17e dag van de maand, op dezezelfde dag, zijn alle fonteinen van de grote afgrond opengebroken en de sluizen van de hemel geopend. En een plasregen was op de aarde, 40 dagen en 40 nachten. Even op diezelfde dag ging Noach, Sem, Gam en Jafet, Noachs zonen, desgelijks Noachs huisvrouw en de vrouwen van zijn zonen met hem in de ark. Er was een geweldige zondvloed. Een vloed van zonde op de aarde. En toen God dat zag, toen heeft God besloten om die aarde te verdelgen en te vernietigen. Toen God die zonde als een vloedgolf over deze aarde zag gaan, toen heeft God een besluit genomen om de mens en alle mensen te vernietigen. Maar er waren slechts 8 uitzonderingen. Dat oordeel, die straf die God toen bracht over de wereld, trof de hele wereld. En zoals Petrus slecht zegt, er waren slechts weinige, dat is 8 zielen behouden. Denk u dat in. Er woonden niet een stuk of 300 mensen op de wereld, waarvan er toen 8 behouden werden. Er woonden er miljoenen. Miljoenen! En ze zijn door de straf van God allen vernietigd. De hele wereld op 8 na. Vanwege de boosheid en de verdorvenheid van hun handelingen, van hun hart. De mens had zich van God afgekeerd. En toen had de mens zich ook tegen God gekeerd. En tegen zijn medemens gekeerd. En God besloot, ik ga die aarde verdelgen. Evenwel, God deed het niet terstond. Hij gaf een periode waarin Noach nog een prediker der gerechtigheid mocht zijn. Hij gaf nog uitstel. 120 jaren lang heeft de Heer het nog uitgesteld. 120 jaren lang mocht Noach op een hoorbare en een zichtbare wijze verkondigen het recht des Heren, mocht hij ook wijzen op de weg der ontkoming, want hij bouwde in die tijd aan de ark, en die ark zou het middel ter ontkoming zijn. Maar de arbeid van Noach, en denk u dat ook in, 120 jaar preken, al de arbeid van Noach was te vergeefs. Er was er niet één die zich van zijn boze wegen bekeerde. Er was er niet één die naar God ging vragen. Er was er niet één die zich tot God wendde met gebed om bekering en berouw. En toen al die jaren van prediking voorbij waren, en toen al het geduld des Heren uitgeput was, toen heeft de oude wereld ondervonden wat het is als God gaat toornen. En toen baatte hen geen evangelie dat ze zichzelf uitgedacht hebben. Toen ze het evangelie veracht en versmaad hebben, bleef hun niets anders over dan de jammerklachten in hun doodsnood. Toen het water al hoger en hoger steeg. En toen ze uiteindelijk zichzelf niet konden handhaven, maar verdronken in de vloed. En dan is er een derde voorbeeld, ook door Petrus genoemd en ook door Jacobus, door Judas, het voorbeeld van de toornen van de straf van God zoals die gekomen is op de steden Sodom en Gomorra en de steden daaromheen. Wat was hun kwaad? Wat was hun zonde? Petrus zegt dat ze goddeloos leefden. Petrus zegt daarbij dat ze een ontuchtige wandel hadden. Judas is daar nog weer wat uitvoeriger op. En hij voegt er nog wat onderdelen bij in zijn brief. Hij spreekt ervan, hij verklaart waarin die goddeloosheid bestond. Het was hoererij, zegt hij. Het was ander vlees nagaan. Ander vlees nagaan, hoererij, ontuchtige wandel. Het was zonde op seksueel gebied. En dan met name zoals we het ook lezen uit het boek Genesis hoofdstuk 19, waar ons deze dingen uitvoerig beschreven worden. Het was de zonde van homoseksualiteit. Ze brandden in lust en vuile begeerte, toen ze de engelen Gods Sodom binnen zagen komen en gastvrijheid zagen ontvangen bij Lot. Men wilde met hen gemeenschap hebben. In andere dingen hadden ze geen plezier, want in hun uitgebrande lusten hebben ze het natuurlijk gebruik der vrouw opgegeven, zoals Paulus in Romeinen 1 schrijft. Want ze versmaden zelfs de twee dochters van Lot. Die Lot die zijn dwaasheid hen aanbiedt. Ze willen met alle geweld hun lusten bevredigen door middel van gemeenschap met die vreemdelingen. En toen God dat zag. Dat zag. Niet dat ze niet gastvrij waren, die sodomieten. Dat wil men tegenwoordig ons laten geloven. Dat dat hun zonde was. Dat ze geen gastvrijheid verleenden aan vreemdelingen. Onzin! Maar toen God zag dat de maat van de zonde vol was. En wat deed de maat overlopen? Deze perversiteit. Deze losbandigheid. Dit ander vlees navolgen. Toen heeft God gedaan wat hij nog nooit gedaan heeft. Toen heeft hij de hel uit de hemel doen regenen. Vuur en zwavel daalde neer op de steden der vlakte. En die mensen die dachten dat ze met hun lichamen konden doen wat ze wilden. God heeft hen veranderd. In versteende brokken. Te midden van het vuur en van het zwavel. Ze zijn verdelgd onder vreselijk oordeel. En dat staat hier in de schrift volgens Judas tot een voorbeeld. Tot een voorbeeld. En deze mensen in Sodom waren ook niet zonder waarschuwing geweest. Lot woonde er. En nu hebben we van Lot niet de hoogste gedachte wat zijn trouw aan de dienst des Heren betreft. Lot is ook een mens die vele zwakheden gekend heeft, maar hij heeft niettemin, zoals we het in Petrus gelezen hebben, zijn rechtvaardige ziel gekweld. En zijn aanwezigheid in het midden van Sodom is ook voor de mensen in Sodom toch nog een getuigenis geweest. Maar ze hebben zich van Lot en van het woord van de God van Lot niets aangetrokken. Ze waren door alles heen en toen God na lang geduld zag, en daartoe waren die engelen toch gegaan, zag dat de maat vol was. Toen heeft hij zijn gramschap uitgekeerd, uitgestort over die goddelozen. En het vierde voorbeeld, Israël in de woestijn. En nu wordt het nog moeilijker, nu wordt het nog pijnlijker, nu wordt het nog ernstiger, want nu gaat het niet om heidenen. Nu gaat het niet om gevallen zondaren die van het evangelie niet weten en die tot God geen relatie hebben. Maar nu gaat het over het volk van God. Israël uit Egypte geleid. Denk nog maar weer aan wat Judas zegt. Ik wil u indachtig maken als die dit eenmaal weet dat de Heere het volk uit Egypte land verlost hebbende. Er waren de weldaden geweest, de grote weldaden, de uitreddingen, de zegeningen. Ze hadden er allemaal in gedeeld. Ze waren allen door die hoge hand des Heren uitgered. Ze waren allen uit het slavenhuis van Egypte bevrijd, door de zee heen geleid. Gezegend met water uit de rotsen, met brood uit de hemel. Maar wederom heeft God degene die niet geloofden, verdorven. Hij heeft ook over dat volk. Omdat het een ongelovig volk was. Het oordeel gebracht. Psalm 95 zegt dat hij in zijn toorn gezworen heeft dat ze niet in het beloofde land zouden ingaan. Dat ze niet in de rust mochten ingaan. En zo is het gebeurd. En zo zijn hun lichamen gevallen in de woestijn. Niet allemaal tegelijk. Dat is een oordeel dat 40 jaar lang gewerkt heeft. In de zondvloed kwam het op één dag. In Sodom en Gomorra kwam het op één dag of op één nacht. Maar in de woestijn werkte het oordeel 40 jaren lang. Toen hier, toen daar, toen één of twee en toen 20 of 50 tegelijk. En zo zijn al hun lichamen gebleven in de woestijn. God heeft hen vanwege hun ongeloof verdorven. De verspieders terugkwamen met de boodschap, met het rapport van hun verspiederstocht. Toen heeft het volk gezegd, we gaan terug, we komen er nooit. Ze hebben het rapport van de ongelovige verspieders geloofd. En in ongeloof Gods belofte. te verworpen. En toen heeft God gezegd, als ge zo reageert, zult ge er ook niet komen. Gemeente, wat leren we van die straffen, van die oordelen? Daar leren we verschillende dingen van. Daar leren we in de eerste plaats dit van. Er is geen schepsel, elk schepsel die tegen God zondigt, verliest elk recht. Het enige recht wat zo'n schepsel nog overhoudt, is het recht op straf. Schepsel, engel of mens die tegen God zondigt, verliest elk recht. En die houdt alleen het recht op straf over. Je ziet dat heel duidelijk in wat God gedaan heeft met die engelen. En wat God gedaan heeft met die engelen, dat moet ons een les zijn en een waarschuwing van wat God met de mens kan en mag en zal doen. Wat gaf hij die engelen? Niets. Toen ze zondigden, hij sloeg de opstand neer en hij bond die engelen in ketenen onder duisternis tot de dag van het grote oordeel. Gaf God hen nog tijd van bekering? Nee. Gaf God hen nog de belofte van een zaligmaker? Nee. Waarom niet? Hij was niet verplicht aan hen. Ze hadden alle recht verloren. En zo heeft ook de mens elk recht verloren. Het enige recht dat we hebben is het recht op straf. Wat is God verplicht tegen ons? Wat moet de Heere ons geven? We hebben zo vaak gedachten en we hebben zo vaak ook woorden waarin we God beschuldigen van onrecht. Alsof God het zo niet moet doen en zo niet moet doen. Wat weten wij? Wat voor recht hebben wij? Wat voor recht hebben wij? Kunnen wij tegen de Allerhoogste spreken? Kunnen wij onze mond open doen tegen de rechter van hemel en aarde alsof we nog rechten hebben? Kunnen wij nog zeggen dat God het anders moest doen en anders moest besturen in ons leven? Wat is God verplicht tegenover ons? Niets. Hij is verplicht alleen om ons te straffen. Is God verplicht om ons tijd van genade te geven? Is God verplicht om onze levensdagen te verlengen? Is de Heere verplicht tegenover ons om ons te spreken van een zaligmaker? Nee, want hij gaf de engelen ook niets van dat alles. En als God dan toch ons spaart en ons toch gelegenheid geeft om tot bekering te komen en ons toch het evangelie van zijn genade in Jezus Christus geeft, dan is dat al een bewijs van zijn goede tierenheid. Er is geen enkele verplichting voor God om dat te doen. Want de bezoldiging der zonde is de dood. Dat is alles, alles waar wij recht op hebben. En als we meer krijgen, en als we wat anders krijgen, krijgen we het onverdiend. Vergeet dat toch niet. Voordat we beginnen te klagen over God en over wat hij doet. En dat het onrecht is en dat het niet billijk is. God is niets verplicht tegenover een zondaar. Want een zondaar heeft elk recht verspeeld. En het tweede wat we van deze straffen van God in het woord van God leren is dat hoe hoog onze positie ook is en hoezeer we ook in aanzien staan, wij geen uitzondering zijn als het gaat om de straf van God. Die engelen stonden bijzonder hoog, nietwaar? Ze omringden de troon van God. Ze waren in de nabijheid van de schepper van hemel en aarde. Maar toen ze zondigden, wierp God hen neer. En hun hoge positie, en hun waardigheden, en hun macht, en hun luister, en hun aanzien, het kon hen niet redden. Hoe hoog geprezen ook op aarde, hoe hoog in aanzien, hoe geacht bij de mensen, hoe beroemd door onze daden, Het baat ons niets. Voor God geldt dat niet. Hij straft elke zondaar. De nederigste en de hoogste. De armste en de rijkste. Hij straft elke zondaar. Of die op een troon zit, of dat hij in lompen gehuld is. Voor God gelden de onderscheidingen die wij maken niet. Geen zondaar, of hij van adel is of niet, geen zondaar zal het gewis verderf ontkomen als in het gericht door God wordt wraak genomen. En het derde wat we ervan leren is, ook al zijn de zondaren verre in de meerderheid, dan zal God nog straffen. In de oude wereld waren ze allemaal goddeloos. Op een paar na. Ach. Noach en de zijnen tegenover de miljoenen. Noach en de zijnen, ze waren veruit in de minderheid. En toch kwam de straf. We hebben nogal eens de neiging. En bij sommigen zal dat misschien nog duidelijk zijn ook. Als ze eerlijk hun eigen hart nagaan, dan om te denken, nou ja, als iedereen dit toch doet, en als dit toch meer en meer gewoonte is, dan kan het toch niet fout zijn, want iedereen kan toch niet fout zijn. Als dit geen kwaad meer is in de ogen van duizenden, en als dat geen zonde is in de ogen van tienduizenden, dan is het toch tamelijk veilig om het te doen, want zoveel kunnen er toch niet fout zijn. Als zoveel het wat makkelijker op gaan nemen met de godsdienst. En als zoveel tegenwoordig zeggen, nou ja, daar zit geen kwaad in en daar kun je gerust aan meedoen. Iedereen kan toch niet fout zijn? Let erop wat er gebeurde met de zondvloed. Ze werden allemaal vernietigd. Allemaal. Op acht na. De vierde les die we leren van deze voorbeelden is, ook al is het schepsel helemaal verhard, zodat hij voor de schrik des Heren niet meer beeft en de wraak des Heren niet meer vreest, God komt toch afrekenen. Je ziet dat in de oude wereld, je ziet dat in Sodom, die mensen waren totaal ongevoelig geworden voor elke indruk van het woord. Ze schrokken niet meer voor de wet. Ze werden niet meer bewogen door het evangelie. Als hun zonden voor hun aandacht gesteld werden, ze trokken zich er niets van aan. Als hen op de weg der ontkoming op de ark gewezen werd, ze trokken zich er niets van aan. En ze beroemden zich ervoor dat er in hun leven en in hun maatschappij geen plaats meer was voor God. Ze lieten zich niet meer bang maken. Niet door Noach, niet door Lot. Bleef daarom het oordeel uit? Nee. Het kwam. Misschien zijn er in ons midden. Ik hoop het niet, maar het zou kunnen. Die met een zekere trots bij zichzelf constateren dat ze niet meer zo bang zijn als het over het oordeel Gods gaat dan ze vroeger wel eens hadden. In hun jeugdjaren hadden ze nog indrukken. Was er nog wel eens schrik? Lagen ze nog wel eens wakker? Als aan de hel dacht, aan de toorn Gods, maar daar zijn ze overheen gegroeid. En ze kunnen rustig slapen, en ze kunnen rustig koffie drinken, als de prediking gesproken heeft over de toorn Gods. Het verschrikt hen niet meer. Maak u niet wijs, maak u niet wijs, dat als u over deze dingen rustig heen kunt stappen en rustig voort kunt gaan, dat daarom het oordeel uit zal blijven. Het komt. En een volgende les die we leren vanuit deze voorbeelden is dat de Heere zich vertoornt over alle zonden der mens. Maar hij vertoornt zich in bijzondere zin over de zonde van onreinheid. De zonde van ontuchtigheid. De zonde van seksuele onreinheid. Sodom ontkwam niet. En wat was de zonde, ik zei het al, niet de schending van het gastrecht, maar het nagaan van vreemd vlees. En dat is vandaag niet anders. Het is erg genoeg als we zondigen, maar als we zondigen zonder schaamte, zoals onze generatie doet, dan kunnen we erop rekenen dat we onder een verzwaard oordeel komen. En wee de kerk die daar niet tegen spreekt. Wee de kerk, de christelijke gereformeerde kerk of welke kerk dan ook, die daar niet tegen spreekt. Want om deze dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzame, zegt Paulus. De laatste les die we leren is dat God zijn straf ook doet komen over de zondaars die zich bevinden te midden van het volk van God. Denk aan Israël in de woestijn. Als ze niet geloven, vertoornt God zich. En dan baten hun voorrechten hen. Ze zijn uit Egypte verlost. Ze zijn door de Rode Zee gegaan. Ze hebben manna gegeten. Ze hebben water uit de steenrots gedronken. Ze hebben bij Sinaï gestaan. Ze hebben de wetgeving aangehoord. Ze hebben zoveel dingen meegemaakt. Maar het baat hen niet meer. Ze zijn geboren uit gelovige ouders. Baat hen niet meer. Ze komen om in de woestijn. Vanwege hun ongeloof. Gemeente, zo straft God. Is hij dan niet barmhartig? Die vraag hoort u ook in de catechismus. Tegen deze donkere achtergrond. Tegen deze verschrikkingen. En dat zijn toch dingen die ik niet verzin. Dat zijn toch dingen die een ander die in de Bijbel gevoegd heeft. Dat zijn toch de dingen die de Heilige Geest opgetekend heeft. En het is toch de Heilige Geest die zowel Petrus als Judas ze bij elkaar heeft doen brengen. Opdat we zouden zien wat God ermee voor heeft. Tegen deze achtergrond van de straf vanwege de goddeloosheid. Tegenover deze boodschap waarin ons verkondigd wordt dat God de zonde niet door de vingers ziet, maar dat hij zich schrikkelijk vertoornt, wordt de vraag gesteld, is God dan niet barmhartig? Wat blijft er dan over van het evangelie? Jazeker, zegt de catechismus, God is barmhartig. God is barmhartig, maar laat het evangelie van de barmhartigheid Gods u niet verleiden om tekort te doen aan het recht van God. Hij is barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. En als u zegt, dat begrijp ik niet. Dat kan ik niet met elkaar in verband brengen. Dan moet u het ook maar niet proberen. Maar dan moet u ze allebei maar vasthouden. God is rechtvaardig en barmhartig. Barmhartig. Maar ook rechtvaardig. Maar laat toch vooral de barmhartigheid Gods niet zoveel aandacht krijgen dat we voor het recht van God geen oog meer hebben. Als God barmhartig is, dan is hij dat niet ten koste van zijn recht. Is hij dan barmhartig? Petrus heeft dat duidelijk naar voren gebracht als hij over die oordelen spreekt. Dan spreekt hij toch ook over Noach. Dan spreekt hij toch ook over Lot. Dan laat hij je toch zien hoe de Heere in de toorn aan zijn ontferming gedenkt. Hoe hij Lot uit Sodom uitredt. Hoe hij Noach uit die oude wereld en de zondvloed die er overheen kwam uitredt. Dan laat de Heere, dan laat Petrus het toch zien dat God barmhartig is. Maar niet ten koste van zijn recht. Ach, en de Heere heeft het op een andere plaats in de schrift nog veel duidelijker gemaakt dat hij zowel het een als het ander is. Denk met mij een ogenblik aan wat er gebeurd is op Golgotha. Onze Nederlandse geloofsbelijdenis aan de artikel 20 spreekt over het gebeuren op Golgotha onder de thema, onder de titel dat God zijn rechtvaardigheid en zijn barmhartigheid bewezen heeft. Verplaats u in de geest naar de heuvel der terechtstelling waar de Heer Jezus gekruisigd wordt en waaraan hem de toorn Gods bezocht. Hij moet eronder buigen. Hij draagt de straf. Dat is ook schriftuurlijk. De straf was op hem. Hij draagt in zijn lichaam de zonden van zijn kerk. En vanwege de zonde, vanwege de boosheid, vanwege de ongerechtigheid en de verdorvenheid, vanwege alle gruwelstukken die zij bedreven hebben, en alle boze woorden die ze gesproken hebben, en alle onreine en ongerechtige gedachten die ze gedacht hebben, wordt hij verdrukt. En al de baren Gods gaan over zijn hoofd. En alle verschrikkingen der hel stormen op hem aan. Hij wordt gemaakt tot een vloek. Hij wordt gemaakt tot zonde. Hij is het die onder de toorn Gods bezwijkt. Met tijdelijke, met eeuwige straffen wordt hij gestraft. Dat is Gods rechtvaardigheid. En hij had geen zonde. En hij had geen ongerechtigheid. En zo in die weg, en dat is de andere kant van ditzelfde evangelie van Golgotha, langs die weg is God barmhartig. Omdat hij daar als de onschuldige leed en toch als schuldig gekend werd, omdat hij die zonder zonde was toch tot zonde gemaakt is, omdat de zonden van zijn volk op hem zijn aangelopen, daarom is er vanwege zijn lijden, vanwege zijn toorn en strafdragen, verlossing en vergeving en rechtvaardiging en wassing en reiniging. En u kan vanwege zijn verdiensten zelfs de grootste der zondaren behouden worden. Zelfs is er nu hoop voor de meest verdorven goddelozen. Zelfs is er hoop voor mensen zoals ze waren in de dagen van Noach. Zelfs is er nu vanwege het evangelie van Gods genade in Christus en vanwege de kracht van de Heilige Geest die dat evangelie kan en wil toepassen, hoop voor mensen zoals ze leefden in Sodom. Mag ik het u voorlezen uit het Nieuwe Testament, uit de brief van Paulus, de eerste aan de gemeente van Korinthe, hoofdstuk 6. Schrijft Paulus over het verleden van die Korintiërs. Weet gij niet dat de onrechtvaardigen het koninkrijk Gods niet zullen beërven? Dwaalt niet. Nog hoereerders, nog afgodendienaars, nog overspelers, nog ontuchtigen, nog die bij mannen liggen, nog dieven, nog gierigaards, nog dronkaards, geen lasteraars, geen rovers, zullen het koninkrijk Gods beërven. Datzelfde oordeel. Maar wat voegt de apostel er dan aan toe? En dit waart gij, sommigen. Maar ge zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus en door de geest van onze God. Is God dan niet barmhartig? Ja, God is ook barmhartig. Dankzij het werk van de Heer Jezus Christus. Er is in dat bloed van Christus een middel tot rechtvaardiging en tot afwassing en tot reiniging. En wat ze dan ook geweest zijn in hun vroegere leven. Of ze afgodendienaars waren. Of dat ze dieven waren. Of dat ze rovers geweest zijn. Of dat ze hoereerders waren of ontuchtigen. Of homoseksuelen die bij mannen liggen. God in zijn genade is in staat om al die zonden vanwege het bloed van Christus af te wassen en weg te nemen. Nee, nee, er is geen hoop voor degene die zich in welk kwaad dan ook verharden. Er is geen hoop voor diegene die zich tegen de wet Gods blijft verzetten. Of die de wet van God gaat uitleggen om zijn eigen lusten te kunnen botvieren. Die zullen het koninkrijk niet beërven. Dwaalt niet, zegt de apostel. Maar er is wel hoop voor een ieder die zich met boete en berouw tot God wendt. En dan is er niemand, ook al heeft hij nog zo fatsoenlijk geleefd. En ook al valt hij niet onder de categorie door Paulus in deze tekst genoemd van openbare zondaars. Maar dan is er, als het erop aankomt en als een mens zijn hart leert kennen, voor niemand enige reden om zichzelf beter te achten. Of boven een ander te verheffen. Of zijn deugden te gaan prijzen. En zijn verdiensten te gaan opsommen en bij God in rekening te gaan brengen. Als God ons bekend maakt met wat we zijn in onszelf, komen we toch weer terug bij dat eerdere gedeelte van de catechismus. Onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. En als God ons dan nog bewaard heeft voor uitbrekende zonde, dan is het alleen aan hem toe te schrijven. Maar als hij het niet gedaan had, we waren net zo ver als dat de goddelozen zijn. We waren net zo ver gekomen als dat de wereld in Noachs dagen is. We waren allen net zo ver in het kwaad verstrikt en verzonken als dat de steden van de vlakte waren. En we zouden allemaal onder hetzelfde oordeel moeten omkomen. En gemeente, denk u er toch vooral om. Al zijn wij dan geen inwoners van Sodom en al hebben we misschien de uiterlijke schijn nog van godsdienstigheid en rechtzinnigheid. Het vierde voorbeeld van de straf van God, dat ging over het volk van God. Dat spreekt over degene die door ongeloof moesten omkomen in de woestijn, hoewel ze bij het volk van Gods keuze hoorden. Hoewel ze bij het volk des Heren behoorden. Hoewel ze zoveel voorrechten hebben ontvangen. God ziet ook de zonde in de kerk. God ziet ook de zonde van fatsoenlijke mensen. God ziet ook de zonde van deugdzame kerkgangers. God ziet ook de zonde van avondmaalgangers. God ziet de zonde van mensen die elke zondag onder het evangelie komen. En welke zonde weegt hem daar zo zwaar? De zonde van ongeloof. En als dat de enige zonde is die u begaat, hoor wat ik zeg, als ongeloof uw enige zonde is, gaat u nog verloren. Daarom alleen. En daarom hebben we geen reden om ons te verheffen boven iemand anders, maar wat we nodig hebben, dat is dat we op gebogen knieën knielen bij dat kruis van Christus. Waar Gods rechtvaardigheid zo schrikkelijk openbaar komt. Dat vloekhart, die jammerklacht, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Die nood, die ellende, die helse angst, het spreekt van de straf, de tijdelijke en de eeuwige straf, zie dat. En als op gebogen knieën daar komen, daar smeken, om genade en om ontferming. Dat die barmhartigheid die daarin ook zichtbaar wordt, nu aan ons bewezen mag worden voor het eerst of opnieuw. Opdat we behoren bij die groep waarvan Paulus zegt, maar gij zijt afgewassen. Gij zijt gereinigd. Gij zijt geheiligd en gerechtvaardigd. In de naam van de Heer Jezus. Door de Geest. Van onze God. Dat hebben we nodig. Wij gemeente die naar het rechtvaardig oordeel Gods straf verdiend hebben. Straf zullen ontvangen als we sterven in onze onbekeerlijkheid en ongelovigheid. We hebben nodig de Christus en de Geest Gods. opdat dat bloed van Golgotha's kruis van de Heer Jezus aan onze harten mag worden toegepast, opdat we daarin gewassen, daardoor gerechtvaardigd en geheiligd mogen worden. Nogmaals, iemand die zich verzet tegen de Heer, die zich verhardt in het kwaad, er is geen plaats voor hem in het koninkrijk. Er is plaats voor hen die luisteren naar de oproep van de profeet Jesaja. En die dat in hun leven ook een plaats mogen geven door de genade Gods. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep de maan terwijl hij nabij is. De goddeloze, de brute en de fatsoenlijke goddeloze. De onkerkelijke en de kerkelijke goddeloze. Hij verlaat zijn weg. En hij bekeerde zich tot de Heere zijn God. Zo zal hij zich zijner ontfermen. Amen. We zingen Psalm 32, het eerste vers. Wij mogen ons nogmaals stellen voor uw heilig aangezicht, nadat we gehoord hebben vanuit uw eigen woord hoe gij uzelf schrikkelijk vertoornd vanwege de zonde van de mens en hoe gij die zonde ook straft. Heren, daar zijn voorbeelden van, voorbeelden in de geschiedenis, opgetekend in uw woord. En gij zijt niet veranderd, o God, uw recht is niet veranderd. De maatstaven, de normen die gij hanteert, zijn niet veranderd. En daarom, zoals de oude wereld vergaan is en zoals de steden van de vlakte vergaan zijn, zo kan ook alleen onze wereld vergaan. Vanwege de gruwelijke, de ongerechtige, de boze werken die begaan worden. En heren, er is geen reden in ons waarom wij een uitzondering zouden vormen. Noach vond genade in de ogen des Heren. En Heren, alleen als we genade vinden en in de weg der bekering tot u mogen terugkeren, dan is er hoop, maar anders dan moeten we mee vergaan. Dan moeten we mee vergaan met dat volk dat in de woestijn achterbleef en dat niet kon ingaan vanwege niet hoererij of andere zonde, maar vanwege ongeloof. O God, wij bidden van u, geef dat we toch verstaan mogen hoe nodig het is dat wij onze wegen verlaten en ons bekeren tot de Heere en zo ontferming mogen ontvangen van u, zo genade ontvangen mogen van u door uw geest vanuit de Heere Jezus Christus. O Heere, het is zo nodig dat wij behoren bij die mensen waarvan de apostel spreekt. En dan doet het er ook niet meer toe waar ze vandaan kwamen of hoe hun verleden geweest is. Als maar gezegd kan worden, als het ook maar van ons gezegd kan worden, maar gij zijt gewassen. Heere, bind de nood daarvan op ons hart. Bind het op ons hart, Heere, dat wij dat moeten kennen door de verdiensten van die barmhartige en van die getrouwe zaligmaker, de Heere Jezus Christus, die zich in de dood heeft vernederd. En wat een wonder, o God, dat ge ook vandaag nog een volk hebt, niet alleen in Korinthe toen, maar ook vandaag hier, een volk dat daarbij hoort. Gij zijt gewassen. Heere, wat een vreugde mag dat veroorzaken in de ziel van hen die erbij horen. Wat een wonder moet het hen telkens weer zijn en worden. Wat een onuitsprekelijke goedheid komt daarin openbaar. Dat gij, o Heere Jezus, voor hen onder het oordeel wilde gaan. En dat gij door uw bloed hen wilde wassen en heiligen en rechtvaardigen. Heere, geef dat dat dan ook in het leven van al uw kinderen die vreugde mag verwekken die u verheerlijkt. En die, dat wonder, dat besef van wonder dat u groot maakt. Wees ons nabij, o God. En laat uw woord ons nog tot zegen zijn. Voor het eerst of bij vernieuwing. Tot eer van u. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 103 en daarvan het vijfde vers. Psalm 103. En daarvan het vijfde vers. Thank you. Gemeente, gaat ons in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.